Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En gasten in ons midden heten we ook van harte welkom. Dominee Ouwehand uit Scherpenzeel zal vanmorgen het woord van God bedienen. Beroepingswerk vanavond hoopt de beroepenpredikant dominee H.T. Lubbers bij ons voor te gaan in de dienst. Een mooie gelegenheid om hem en zijn gezin te ontmoeten. Dit doen we na afloop van de kerkdienst ook in de Damsteen. We hopen van harte op de aanwezigheid van heel de gemeente. Laat uw en jouw betrokkenheid zien als we samenkomen in geloof, ontmoeting en gebed. Tot vanavond in de kerk. Voorbeden. In de voorbeden willen we bidden voor de familie Bouter. Afgelopen donderdag is de vader van Baldwin zeer onverwachts op 72-jarige leeftijd overleden. En we willen danken met Corné van Eersel voor de goede uitslag die hij afgelopen week mocht ontvangen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in januari bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang uit het Gebed des Heren, vers 1 en 8. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u in de vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. willen aan het begin van deze dienst ons loflied zingen. En dat willen we doen met Psalm 103, vers 1 en vers 5. En dat eerste vers dat begint met de woorden: loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. En laten we dat vanochtend doen tot eer van onze God. Vanochtend luisteren we met elkaar naar de woorden van het verbond, de richtlijnen die God ons heeft gegeven om voor zijn aangezicht te leven. En ook de spiegel waarin we elke keer weer ontdekken dat we de Heer Jezus nodig hebben. En daarom willen we ons ook zingend na het luisteren naar deze woorden voor God verootmoedigen, ons klein maken voor Hem. En dat doen we vanochtend met lied 487 uit de bundel Weerklank. En dan zingen we alle versen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere uw God zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw dochter, nog uw zoon, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Bidden we met elkaar om de leiding van Gods geest. Almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij komen tot u. En Heere, we mochten dat al zingend met elkaar doen, onszelf verootmoedigen voor u. Omdat we beseffen dat we vanuit onszelf niet voor u kunnen bestaan. En daarom baden we met elkaar om vergeving. Om genade. Dat u, Heer Jezus, alles wat tekort is en alles wat zondig is, dat u dat bedekt met uw bloed. Ja, dat u ons reinigt van alles wat er de afgelopen week weer mis is gegaan. In onze gedachten, in onze woorden en in onze daden. En we houden ons vast aan uw woord, waarin u het tegen ons zegt dat u genadig en barmhartig bent. Dat u gaarne vergeeft. En dat u mensen die tot u de toevlucht nemen, dat u die niet wegstuurt en dat u die niet uitwerpt, maar dat u die vergeeft. Welkom heet in uw nabijheid op grond van het werk van uw Zoon. En tegelijk beseffen we met elkaar dat we het iedere keer weer nodig hebben dat u door uw Heilige Geest die woorden in ons hart laat afdalen. Zodat we rust en houvast vinden in u. En daarom bidden we vanochtend met elkaar en voor elkaar om het werk van de Heilige Geest. Heilige Geest, wilt u komen en dit huis vullen met uw aanwezigheid. De woonkamer, of waar we ook met deze dienst zijn verbonden, wilt u daar aanwezig zijn. En geven dat die woorden van u, dat die ons hart raken. Dat ze niet in ons hoofd blijven hangen, maar dat ze wortels schieten in ons leven. Dat ze geloof wekken, vertrouwen, overgave. Heren, dat hebben we nodig. Iedere keer weer. Heren, dat is iets dat wij niet verdienen en daarom pleiten we op uw belofte. Wees in ons midden en werk krachtig, verheerlijk uw naam. Laat uw wil geschieden, laat uw woord vrucht dragen. Ook al wordt het misschien met heel veel tekort en met veel te menselijk gesproken, luisteren we misschien onvoldoende, zijn we onvoldoende geconcentreerd, missen wij alles, maar wilt u het dan doen? En uw naam groot maken, zodat we roemen in u alleen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees vanochtend met u en met jou een gedeelte uit het Lucas-evangelie. Lucas 5. We lezen Lucas 5. Een bekend gedeelte, de wonderbare visvangst staat erboven. Dus Lucas 5 en we lezen vanochtend die eerste 11 versen over die wonderbare visvangst. En het gebeurde toen de menigte op hem, dat is de Heer Jezus, aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de net. Hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het meer af, van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Wat grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover het woord van onze God. En vanochtend is het thema leven voor hem. Dat is het thema. En dan wil ik op drie dingen letten. Als eerste de opdracht die de Heer Jezus aan de discipelen geeft om uit te varen naar het midden van het meer, om daar hun netten uit te werpen. Vervolgens op het wonder dat dan plaatsvindt. En tenslotte op de roeping die de Heer Jezus daaraan verbindt. Dus het thema leven voor hem, de opdracht, het wonder en de roeping. We gaan ons daarop voorbereiden met het zingen van Psalm 113 vers 3. Wie is gelijk aan onze Heer? Nou, dat is een psalm die hierbij wel past bij dat ongelooflijke wonder, Psalm 113, vers 3. Na de verkondiging zingen we, zonder dat dat verder nog wordt aangekondigd, Psalm 116, Psalm 116 vers 10 en vers 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanochtend ontmoeten we de Heer Jezus langs het meer van Genezaret. En hij staat nog maar aan het begin van zijn optreden. Maar inmiddels heeft een grote groep mensen hem leren kennen. Hij is bekend geworden. En die grote groep mensen die is bij dat meer naar hem toegekomen om het woord van God te horen. Het woord van God. Niet de visie of de mening van mensen, maar het woord dat van God komt. Prachtig om te zien dat die mensen daarvoor komen. En dan zijn ze bij de Heer Jezus uiteraard aan het juiste adres. Want hij is, zoals Johannes hem noemt, het vlees geworden woord van God. Hij spreekt, hij openbaart, onthult wie God is en wat dat voor ons mensen betekent. Met welk doel bent u en ben jij vanochtend naar de kerk gekomen? Ik hoop dat je dezelfde motivatie hebt als de mensen van toen. Dat je ernaar verlangt om het woord van God te horen. Dat je vanochtend van mij maar één ding wil, dat ik dat woord van God aan u en aan jou doorgeef. Ik hoop echt dat dat de reden is dat je hier vanochtend bent. En als dat niet zo is, dan hoop ik, en we hebben er ook om gebeden, dat het voorbeeld van deze mensen je nu op dit moment ook stilzet en dat je anders, ja, biddend gaat luisteren, zodat je vanochtend ook mag horen wat God jou te zeggen heeft. En dat brengt mij bij ons eerste punt, die opdracht. Ja, het enthousiasme van die mensen, van die grote groep mensen, is zo groot dat de Heer Jezus ervoor kiest om in een bootje te gaan zitten en de mensen vanaf het water toe te spreken. En de oever van het meer loopt op die plek wat glooiend omhoog, zodat de mensen, die menigte die daar staat op die helling, de Heer Jezus goed kan zien en de stem van de Heer Jezus ook ver reikt. Jongens en meiden, misschien vind je het wat apart dat de Heer Jezus zomaar in een van die bootjes stapt en dat Simon, de eigenaar van dat bootje, dat ook direct goed vindt. Maar de Heer Jezus die kende Simon. Later zal de Heer Jezus hem de naam Petrus geven. Nog maar kort voor dit voorval, voor deze gebeurtenis, heeft de Heer Jezus de schoonmoeder van Simon genezen. Dus ik denk dat Simon ontzettend blij was dat hij op deze manier ook iets terug kon doen voor de Heer Jezus. Dat hij op deze manier zijn dankbaarheid kon laten zien. En dan als de Heer Jezus is uitgesproken, uitgepreekt, dan geeft hij aan Simon een opdracht. Simon moet naar het diepe deel van het meer varen en daar de netten uitwerpen. En dat is een vreemde opdracht. Dat blijkt ook wel uit Simons reactie. Simon zegt: meester, we hebben heel de nacht gewerkt, we zijn heel de nacht druk geweest en we hebben niets gevangen. Ja, want 's nachts was het de beste tijd om te vissen. Overdag hielden de vissen zich schuil in de rotsen, tussen de rotsen, in het ondiepe water van het meer. En 's nachts dan trokken ze naar het diepe deel om daarna voedsel te zoeken. Overdag had het dus echt geen zin om met een bootje op het midden van het meer te gaan vissen. Dat was nutteloos. En nu krijgen ze de opdracht van een timmerman, die dus echt geen verstand heeft van vissen, om overdag naar het diepe deel van het meer te varen en daar hun netten uit te gooien. Die netten die ze nog maar net hadden schoongemaakt. Nou, dan begrijp je de reactie van Simon. Meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Daarin proef je de tegenzin. Al luistert Simon wel. En daarin zou je kunnen zeggen, proef je Simons geloof. Hij heeft gezien wat de Heer Jezus kan. Hij heeft de woorden gehoord. En daarom gehoorzaamt hij toch. Ook al heeft hij er als visser weinig vertrouwen in. En misschien zou je kunnen zeggen, is dat ook wel kenmerkend aan het christelijk geloof. Krijg je ook in het christelijk geloof een vreemde opdracht mee. De opdracht om het helemaal anders te doen. Niet op jezelf, maar op de Heer Jezus te bouwen. De opdracht om niet mee te gaan met de massa, te doen wat logisch is en gewoon is, maar anders te zijn. Niet voor het hier en het nu te leven, maar je te richten op het koninkrijk van God. Een opdracht die compleet haaks staat op waar wij als moderne mensen in geloven. Een opdracht die ons van nature dus ook vreemd in de oren klinkt. Een opdracht trouwens die je al bij je doop is meegegeven. Toen zei de Heer Jezus het al heel persoonlijk tegen u en tegen jou. Luister naar mij. Ga, leef voor mij. Stel dat je hier vanochtend zit en niet bent gedoopt. Dan zegt de Heer Jezus het je nu. En iedere keer weer als je het evangelie hoort. Dan roept hij ook jou tot een ander leven. Een vreemd leven. Een leven waarin het draait om hem in plaats van om jezelf. Wanneer ben je nou in onze cultuur... In onze moderne westerse cultuur, wanneer ben je nou echt succesvol? Nou, als je in staat bent om je eigen keuzes te maken en je daarmee bewondering oogst. Dat laatste, dat is in onze social media wereld ontzettend belangrijk. Autonoom, authentiek, jazeker. En tegelijk smachten we als moderne mensen naar bevestiging. Naar mensen die ons bewonderen om de keuzes die we maken. Want als die er zijn, als je likes oogst, dan doe je het blijkbaar goed. Dan maak je blijkbaar de juiste keuzes. Dan ben je dus succesvol. Maar je doop zegt... Doe het anders. Leef niet voor de bewondering die je bij de mensen oogst. Leef voor God. Zijn oordeel over jouw leven is veel belangrijker dan het oordeel van mensen. Zet niet je eigen keuzes bovenaan. Hoeveel bewondering je er ook mee oogst. Maar laat je in je keuzes leiden door hem. Nou, dat is dus geen alledaagse opdracht. Dat is niet de boodschap die je meekrijgt in onze samenleving, in onze maatschappij. Het klinkt misschien toch een beetje als vaar op het heetst van de dag naar het midden van het meer en werp daar je netten uit. Maar dat is wel de opdracht die klinkt in het evangelie. Ga niet mee met de stroom. Maar luister naar God. Nou, die opdracht aan Simon, die is ongewoon. En vanuit een vissersperspectief volstrekt onlogisch. En dus was het heel logisch geweest als Simon had gezegd, meester, dat gaat hem dus niet worden. Wie is hier nou de kenner? Maar Simon reageert heel anders. Hij zegt, op uw woord... zal ik het net uitwerpen. Ik zal luisteren, ik zal het doen omdat u het tegen mij zegt. Waarom? Waarom doet Simon dat? Nou, iets in de persoon en de woorden van die man uit Nazareth raakt hem. Overtuigt hem van het feit dat de woorden van deze man betrouwbaar zijn. Tegen deze man kan hij geen nee zeggen, ook al heeft hij er vanuit een vissersperspectief maar weinig vertrouwen in. Als deze man dat zegt, dan zal hij het doen, ook al moet hij straks opnieuw zijn netten spoelen. Heeft u en heb jij al gehoor gegeven aan die vreemde, onalledaagse boodschap om te leven voor God? Of om het maar met de doopformulier te zeggen, ben je al innig verbonden geraakt met de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Vertrouw je hem? Ook als hij misschien hele vreemde dingen tegen je zegt. Heb je hem lief met heel je hart, met je ziel, met heel je denken en met al je kracht? Uiteraard, dat is niet iets vanzelfsprekends. Het is in onze cultuur veel vanzelfsprekender om te leven voor jezelf. Dus vandaar de vraag, ben je al net als Simon overtuigd geraakt? Maar waarom zou je dan luisteren? Waarom zou je dat eigenlijk doen? Gehoor geven aan zo'n vreemde opdracht. Zo'n onlogische opdracht. Nou, een goede verkoper die zou dan ongetwijfeld direct wijzen op de voordelen die dat biedt. En die zijn er zeker. Wie luistert naar God heeft, hou vast. In deze onzekere, duistere wereld krijgt je leven zin en betekenis. En dat niet alleen, wie luistert naar God, die ontvangt, zegt de Bijbel, ook eeuwig leven. Die heeft dus toekomst. En terwijl je door niet te luisteren afkoerst op je ondergang. En dat, zegt de Bijbel, is een eeuwigheid zonder hoop, zonder toekomst. Eeuwigdurende verlatenheid, eenzaamheid. En toch wil ik dat vanochtend niet als hoofdreden noemen. Waarom je zou moeten luisteren naar hem. Waarom moet je dan wel luisteren naar de opdracht van de Heere Jezus? Nou, om wie hij is en om wat hij heeft gedaan. Hij die je vanochtend deze opdracht geeft, is je schepper. Je bent door hem gemaakt. Hij is het ook aan wie je al het goede in je leven te danken hebt. Hij is het die je leven op het oog heeft. Daarom werd hij mens. En daarom liet hij zich neerleggen in die kribbe, werd nog maar pas met elkaar herdacht. Stierf hij aan dat kruis. Zodat ook jij het leven zou vinden in hem. Zo diep ging hij om het verlorene te zoeken. En is dat nou geen reden om te luisteren naar hem? Om te vertrouwen op zijn woorden? Hoe vreemd de opdracht ook klinkt. Dat brengt mij bij ons tweede punt, het wonder. Ja, Simons vertrouwen in die woorden van Jezus, die worden niet beschaamd. De vangst is enorm. Prachtig om te zien dat luisteren naar God ook rijk wordt gezegend. Je hoort nogal eens verhalen van mensen die het hebben gemaakt, die succesvol zijn. Een groot bedrijf, een geweldige carrière en noem het maar op. En die dan aan het eind van hun leven zeggen: had ik maar wat meer tijd en energie in andere dingen gestoken. Die dus spijt hebben van de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar ik heb nog nooit iemand aan het eind van zijn leven horen zeggen: had ik maar wat minder naar God geluisterd. Ja, wie luistert naar God, die ontvangt een schat waarvan de waarde niet in geld valt uit te drukken. Waar je dus ook nooit spijt van hebt. En natuurlijk, in de eerste plaats is dat wonder een teken. Een teken voor Simon dat hij er zeker van mag zijn dat God zal zorgen voor de vangst als hij straks wordt uitgezonden als mensenvisser. In de eerste plaats is een belofte aan de boodschappers van het evangelie. Vanuit ons perspectief is dat echt een onmogelijke taak. Want hoe zal iemand geloven in die vreemde boodschap dat Gods zoon stierf aan een kruis om ons van onze verlorenheid te redden en zo dat koninkrijk van God te herstellen? Dat is dwaasheid. Maar hier ontvang je de garantie. Vrees niet als ik, koning Jezus, het tegen je zegt: vaar uit, dan moet je alert zijn. Want dan zouden zomaar de netten kunnen scheuren. Ik weet natuurlijk niet of u of jij actief bent als mensenvisser. Misschien ben je lid van de evangelisatiecommissie. Nou, dan mag je dit gedeelte lezen als een bemoediging. De Heer Jezus die laat het heel duidelijk zien. Ik sta in voor de vangst. Niet de kwaliteit van het materiaal, niet het moment waarop je in actie gaat. Maar Hij zorgt ervoor dat zijn woord vrucht draagt. Soms tegen alle verwachtingen in. Maar wat voor de werkers in het koninkrijk in het bijzonder geldt, dat geldt voor een ieder die luistert naar Jezus' stem. Ook dan mag je het vast en zeker weten, wie gelovig gaat luisteren naar hem, ontvangt overvloed. Die wordt rijk gezegend. Denk alleen maar aan het geschenk van de vrede met God. Dat het weer goed is tussen God en jou, tussen je schepper en jou. Dat je je niet meer angstig hoeft te verbergen voor hem, maar dat je door het geloof in de Heer Jezus mag leven in zijn aanwezigheid. Onder zijn lichtend aangezicht. Verzekerd van zijn liefde en bescherming, van zijn trouw. Dat hij je niet loslaat. Wat er ook gebeurt. Dat is toch ongekend rijk. En dan is er nog veel meer wat Hij je geeft als je gaat luisteren naar Hem. Terug naar Simon. Want daar midden op het meer, tussen al die pasgevangen vissen, de bootjes tot de rand gevuld, valt Simon Petrus voor Jezus neer en hij roept het uit: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Als visser weet hij het zeker. Dit is echt een godswonder. En dat betekent dat deze man die hem deze opdracht heeft gegeven, dat hij bij God hoort. Ja, dat God zelf in hem aanwezig is. En dus werpt Simon zich voor Jezus voeten neer. Hij maakt zich klein. En hij belijdt dat hij niet bij Jezus past. Hij is immers een zondig mens. Nou, precies dat gebeurt als je dicht bij God komt. Als je iets van Gods grootheid en majesteit gaat ervaren in je leven, dan ga je jezelf klein maken en dan ga je ook erkennen dat je tekortschiet en dat je zondig bent. Dan heb je het niet meer over Jezus, maar dan ga je hem net als Simon Heere noemen. En dat gaat verder dan meester. En zo had hij de Heer Jezus eerst genoemd, maar nu noemt hij hem Heere, Koning, Kyrios. Hij die zelfs de vissen gebiedt, zodat ze hem gehoorzaam zijn. Ongelooflijk. Zo groot is Hij. Herkent u en herken jij iets van die reactie van Simon? Ja, misschien zag het er bij u en bij jou anders uit, gebruikte je andere woorden, maar herken je dat besef dat God groot en heerlijk is en dat jij klein en zondig bent? Herken je iets van dat besef dat je niet bij God past en dat God het ook met recht tegen je zou kunnen zeggen: ga weg van mij. Herken je dat? Want wie God ontmoet, die wordt klein. En wie God ontmoet gaat erkennen dat God in zijn recht staat als hij tegen je zou zeggen: jij bent veel te onrein voor mij. En ik snap het als je denkt van: ja, maar dat is toch niet fijn. Dat wil toch geen mens. En ja, dat klinkt misschien zo. En toch is dat de beste plek om te zijn. aan de voeten van de Heer Jezus. Want als Hij groot wordt, dan kan Hij jou met zijn overvloed vervullen. Dan kan Hij alles aan je kwijt wat Hij heeft. De rijkdom van zijn genade. Dat zie je ook heel mooi terug in deze geschiedenis. Want op Simons reactie stapt de Heer Jezus niet uit de boot. Hij neemt dus geen afscheid van Simon. Nee, hij zegt, wees niet bevreesd. Ook al pas jij, Simon, niet bij mij, wil ik toch bij jou blijven. Ja, meer nog, ik stel je zelfs aan als een visser in mijn team. En ja, dat is totaal onverdiend. En toch doet Hij dat, want onze God is een God van liefde en genade die niet kwam om zondaren op hun nummer te zetten, maar om ze te verlossen. Ja, Hij gaat doen wat nodig is om mensen zoals Simon op te kunnen nemen in zijn team. Dus als u of jij zich ook zo klein en zondig weet in de nabijheid van de Heer Jezus, dan is dit vanochtend zijn woord ook voor jou. Wees niet bang. Nee, je past niet van jezelf bij Hem, maar dat houdt Hem vanochtend niet bij u en bij jou vandaan. En dat deed Hem vanochtend niet bij de deuren van de kerk omkeer. En dat doet Hem nu ook niet zwijgen. Hij zegt het opnieuw, wees niet bang. Want Hij, de Heer Jezus, die heeft alles aan het kruis gegeven wat er nodig was, zodat er voor u en voor jou plaats bij Hem zou zijn. En dus hoef je vanochtend niet bang te zijn om voor Hem neer te knielen. En je hoeft ook niet bang te zijn om alles wat er mis is, je ongehoorzaamheid, die toegestopte oren, om te luisteren naar zijn stem. Daar hoef je niet bang voor te zijn om dat vanochtend aan Hem te belijden. Je mag alles bij Hem neerleggen, want vanochtend laat Hij het je weten. Zoals Simon toen, wees niet bevrijd. En dat brengt mij bij ons derde punt. Die roeping. Ja, de Heer Jezus die gaat niet weg en Hij stuurt Simon ook niet weg. Nee, Hij geeft hem een roeping. Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Dat is Simons roeping en dat is ook de roeping van de anderen die erbij zijn. Letterlijk staat er in het Grieks, jullie zullen mensen levend vangen. Door ze te vangen, zullen jullie ze in het leven behouden. Jongens en meiden, misschien ben je wel eens wezen vissen en misschien herken je dan dit voorbeeld. Als wij gingen vissen, dat is inmiddels alweer even geleden dat ik met mijn jongens ging vissen. Ik ben niet zo visser. Maar als wij dat gingen doen, dan deden we de vissen die we hadden gevangen in een emmer. En heel af en toe gebeurde het dan wel eens dat zo'n vis uit de emmer sprong. Misschien is dat bij jullie ook wel eens zo gebeurd. En dan, dat is natuurlijk niet best, want dan ligt die vis daar te spartelen op het droge. Een vis die kan natuurlijk niet zonder water. En wat we dan deden was natuurlijk die vis, als we dat zagen, zo snel mogelijk weer pakken en terug doen in de emmer. In het water. Je ving die vis dus om hem te redden. Nou, dat is de taak die de discipelen krijgen. Ze moeten mensen die op het droge liggen te spartelen, die dus echt de ondergang tegemoet zien, die moeten ze vangen om ze in Gods water te zetten. Daar is overvloed, daar is leven, dat is redding. Nou ja, dat vangen, dat klinkt misschien wat vervelend. En als die vissen die graaiende handen zien, dan kan ik me voorstellen dat ze denken, wat is dit? En dan worden ze bang. En dat is nog steeds zo. Misschien vind je het vervelend dat je mee moet naar de kerk en dat je dan weer een dominee hoort zeggen dat je zonder God geen toekomst hebt. Graaiende handen. Maar geloof mij, dat is voor je best wil. God wil je redden. Simon, Jacobus en Petrus, of Johannes, die worden dus geroepen om mensenvisser te worden. En dat is een bijzondere roeping die niet iedere gelovige krijgt. De meeste gelovigen, de meeste volgelingen van de Heer Jezus, die hebben gewoon de roeping om op de plek die God hen heeft gegeven te leven voor hem. Dus voor hem huismoeder zijn, architect, vrachtwagenchauffeur, juf, administrateur, scholier, student, voor hem. Dat is de roeping die de meeste gelovigen hebben. Dat dus, die roeping, die taak die je hebt in zijn koninkrijk, dat dus met liefde en toewijding doen. En God er iedere dag voor danken dat je zo op deze plek voor God mag leven. Want juist op die plek wil God je gebruiken om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Door dat wat je doet met toewijding en liefde voor God te doen. Maar het kan natuurlijk ook dat God deze geschiedenis vanochtend wil gebruiken om jou tot een bijzondere taak te roepen. Zoals Simon toen. Ook dat kan. De Heer Jezus die roept nog steeds mensen om deel uit te maken van zijn vissersteam hier in Nederland of misschien ergens op het zendingsveld. Het zou zomaar kunnen. En dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus in staat is om deze woorden vanochtend te gebruiken. Om het aan je duidelijk te maken. Ga. Vaar uit. Het is tijd om al die dingen, andere dingen los te laten. En je te gaan richten op die bijzondere taak die Hij voor jou heeft. Dat doet Hij. En ja, Simon en Jacobus en Johannes die laten vervolgens alles achter. Bizar eigenlijk. Hun scheepjes en die enorme vangst en zij volgen Jezus. Terwijl het toch echt hele toegewijde vissers waren. Heel toegewijd. Ze hadden die hele nacht gevangen, niks gevangen en toch waren ze doorgegaan tot de volgende ochtend. Zo toegewijd. En toch laten ze alles achter en volgen ze Jezus. Bent u? En ben jij ook bereid om iets achter te laten voor hem? Mag het volgen van de Heer Jezus jou iets kosten? Kijk, uiteraard zijn er soms van die dingen die je los moet laten. Die niet passen bij een volgeling van Jezus. Je kunt jezelf geen volgeling van de Heer Jezus noemen en ondertussen gewoon doorgaan met frauderen. Of die buitenechtelijke relatie in stand houden. Dat kan niet. Als er zoiets speelt in je leven, dan moet je daarmee breken. Punt uit. Maar ben je ook bereid om dingen achter te laten die niet per se fout zijn, maar die je toch afleiden van het volgen van de Heer Jezus? En dat is heel lastig om dat concreet te maken, want het is natuurlijk niet per se fout. Maar het is goed om je eigen leven gewoon eens na te gaan. Van wat weerhoudt mij er nou van om de Heer Jezus van harte, net als Simon, Jacobus en Johannes, te volgen? Wat moet ik achterlaten? En misschien brengt dat ons eigenlijk ook wel bij de meest belangrijke vraag die dit gedeelte oproept. Zijn we bereid Want daar gaat het ten diepste om. Om onszelf te verliezen. Om de Heer Jezus te volgen. Die dingen in ons leven waar we zekerheid en nou vast aan ontlenen. Want dat is uiteindelijk wat die discipelen deden. Ze lieten hun bootjes achter. Dat was hun inkomstenbron. Daar moesten hun gezinnen van leven. En dat alles omdat de Heer Jezus tegen ze had gezegd, wees niet bevreesd. Durft u en durf jij het aan met de Heer Jezus? Vertrouw je hem voldoende om te luisteren naar zijn stem als hij je roept om hem te volgen? Vertrouw je hem aan wie zelfs de vissen gehoorzaam zijn? Nee, de meesten van ons die zullen nooit een wonderlijke visvangst meemaken. Dat zou je misschien wel willen, maar dat zal de meesten van ons niet overkomen. Maar we weten allemaal wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat hij uit liefde voor ongehoorzame mensen zichzelf aan een kruis heeft laten slaan. Ja, voor hen het graf is ingegaan. En zo hun schuld heeft weggedaan. En als je daarover nadenkt, dan gaat het toch veel dieper. En dan reikt dat toch veel verder dan zo'n wonderlijke visvangst. Dus nogmaals. Vertrouw je de Heer Jezus voldoende. Om jezelf helemaal aan hem te geven. Amen. Met elkaar gaan danken en ook voor elkaar bidden. Almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij komen tot u. En Heer, we buigen ons vanochtend maar voor u neer. Omdat u groot en heerlijk bent. En wij zijn zo klein. En er is zoveel in ons leven dat niet past bij u. Heer, hoe vaak leggen we die opdracht van u niet naast ons neer? Die roeping om voor u te leven. Om in alles gericht te zijn op u. Onze dank aan u te brengen. Voor alles wat u ons hebt gegeven. En daarom zou u in uw recht staan. Als u ons alleen zou laten. Heer, dank u wel dat u het vanochtend weer liet horen. Ook hier. Wees niet bevreesd. Ja, dat u ons weer riep. Die roeping die we in onze doop hebben meegekregen. Of nu in de dienst, dat u die weer onderstreepte, bevestigde. Ondanks alles wat er sinds onze doop in ons leven is gebeurd. Heilige Geest, geef dat die woorden ons hart raken. Net als toen bij Simon. En dat we al heel ons leven toewijden aan u. Heere, grijp in als dat nodig is. Als we ons verzetten tegen u en uw woorden. Als we uw reddende handen zien als graaiende handen die ons beperken in onze keuzevrijheid, in onze eigen idealen. Heilige Geest, open onze ogen voor u, Heer Jezus Christus. Dat we uw liefde zien en uw genade, uw barmhartigheid, uw trouw. Heer, werk zo door in deze gemeente. En daarom bidden we ook voor de dienst van vanavond als dominee Lubbers komt preken. Wilt u het zegenen? Wilt u dit hele proces ook leiden? Kan soms lastig zijn om moed en vertrouwen te houden. Maar geef dat we ons vasthouden aan die belofte van u. Dat teken dat u ons ook vanochtend weer hebt gegeven. Dat als u zegt ga. Ja, dat u dan zelf instaat voor de vangst. Heer, wilt u dominee Lubbers en zijn gezin erbij zijn. In deze onrustige periode weer. Heer, wilt u hem met uw liefde omringen. En geeft u duidelijkheid. Want dan is het goed. Heer, wil u ook bidden voor de familie Bouter. Denk aan Baldwin en alle anderen die bij hem horen. Wilt u troost geven in hun verdriet? En geef dat ze mogen schuilen bij u. Heer, wilt u ook zijn met Corné? We danken u voor de goede uitslag die hij heeft ontvangen. Wilt u ook verder met hem zijn? De behandeling die nog nodig is. Ook de spanning die er iedere keer weer zal zijn. Heere, geef dat hij zijn rust en hou vast vindt in u. Heere, we leggen zo een ieder bij u neer. Ook degene die we niet met naam hebben genoemd, maar die in onze gedachten zijn. De mensen waarvan we houden, die het moeilijk hebben, ontfermt u zich over hen. We bidden ook voor deze wereld waar zoveel onrust is, zoveel onzekerheid. Heere, we houden ons hart vast als we het nieuws lezen. We vragen ons af, waarheen gaat het? Heere, geef ons ogen van het geloof. Dat we het mogen weten. En ons eraan vast mogen houden. Dat het allemaal toegaat. Richting uw toekomst. Als u terugkomt, Heer Jezus Christus. En alle dingen nieuw maakt. Heere, ga zo met ons mee. En zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar gaan zingen Psalm 67, een psalm vol hoop dat het werk van God door zal gaan tot op de jongste dag. En de volken, de Heere Jezus, zullen belijden en de Vader en de Geest En daarvoor wordt er ook gecollecteerd. Dus na de collecte, Psalm 67, vers 2 en vers 3. mogen heen gaan in vrede en ons daarbij ook gedragen weten door de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.